Goedenavond. We hebben weer een heel programma voor de boeg. 3 artikelen. U hebt op het programma straks kunnen zien dat voor doop en avondmaal elke een afzonderlijke avond is georganiseerd. En het lijkt net alsof die belangrijker zouden zijn dan de kerk. Vanavond behandelen we maar liefst 3 artikelen. Maar goed, het zij zo. Zo is de indeling uitgevallen. Ik doe het weer net als de vorige keer, dat bevalt me wel. Ik lees eerst artikel 29 en dan halverwege, dus dan weet u ook ongeveer hoe lang het allemaal gaat duren, als het halverwege is. Dan lees ik artikel 30 en 31. Artikel 29, de kenmerken van de ware kerk uit de Nederlandse geloofsbelijdenis. Wij geloven dat men heel zorgvuldig en met veel inzicht op grond van het woord van God behoort te onderscheiden welke de ware kerk is, aangezien alle sekten die tegenwoordig in de wereld zijn zich met de naam kerk tooien. Wij spreken hier niet over de huichelaars die in de kerk onder de goeden vermengd zijn, maar intussen niet van de kerk zijn, hoewel zij uiterlijk in haar zijn. Maar wij bedoelen dat men het lichaam en de gemeenschap van de ware kerk moet onderscheiden van alle sekten die zeggen dat ze kerk zijn. De kenmerken waaraan men de ware kerk kan herkennen zijn deze: dat de kerk de zuivere prediking van het evangelie brengt, dat zij de zuivere bediening van de sacramenten onderhoudt zoals Christus ze ingesteld heeft, dat de kerkelijke tucht uitgeoefend wordt om de zonde te bestraffen, kortom dat men zich richt naar het zuivere woord van God, alle dingen die daarmee in strijd zijn verwerpt en Jezus Christus erkent als het enige hoofd. Hieraan kan men met zekerheid de ware kerk herkennen en dus heeft niemand het recht zich van haar af te scheiden. Wat nu hen aangaat die tot de kerk behoren, hen kan men herkennen aan de kenmerken van de christenen, namelijk het geloof en dat zij, wanneer zij de enige zaligmaker Jezus Christus aangenomen hebben, de zonde ontvluchten en de gerechtigheid nastreven, de ware God en hun naasten liefhebben en niet naar rechts of naar links afwijken en hun vlees met zijn werken kruisigen. Maar niet alsof er geen grote zwakheid meer in hen zou zijn, maar zij strijden daartegen door de geest al de dagen van hun leven. Daarbij nemen zij voortdurend hun toevlucht tot het bloed, de dood, het lijden en de gehoorzaamheid van de Heer Jezus, in wie zij vergeving van hun zonden hebben door het geloof in hem. Wat de valse kerk betreft, deze schrijft aan zichzelf en aan haar verordeningen meer macht en gezag toe dan aan het woord van God, en wil zich niet aan het juk van Christus onderwerpen. Zij bedient de sacramenten niet zoals Christus in zijn woord geboden heeft, maar laat eruit weg en voegt eraan toe naar het haar goeddunkt. Zij grondt zich meer op de mensen dan op Christus. Zij vervolgt hen die heilig leven naar het woord van God en die haar berispen om haar gebreken, geldzucht en afgoderijen. Deze twee kerken zijn gemakkelijk te herkennen en van elkaar te onderscheiden. Wat zag de wereld in de jaren 60 van de 16e eeuw er nog heerlijk overzichtelijk uit? De twee kerken zijn makkelijk te onderscheiden van elkaar. Met andere woorden, als je het nou nog niet ziet, dan moet je wel stekenblind zijn of heel eigenwijs. En dat is begrijpelijk. In die tijd had je de Rooms-Katholieke Kerk in Nederland en je had de, wat toen nog heette, de Nederduits gereformeerde kerk. En natuurlijk de sekten. Dat waren er niet zoveel. Eigenlijk kun je wat dat betreft in die tijd alleen maar aan de doopsgezinden denken. Vanmorgen preekte ik ergens tegenover een doopsgezinde gemeente. We gingen samen naar buiten. En toen dacht ik, kijk, zou dat nou een sekte of een kerk zijn? En waar ik nou zelf vanmorgen was, was dat nou een sekte of een kerk? We hebben hier 3 definities waar we toe moeten zien te komen. Wat is de ware kerk, wat is de valse kerk en wat zijn de sekten? Daartussen moet je eigenlijk kiezen, niet alleen tussen de ware en de valse kerk, maar ook die sekten kunnen nog een zekere aantrekkingskracht uitoefenen. Nou is het met dat woord sekte, om daarmee te beginnen, niet zo gemakkelijk. Als je kijkt hoe het woord sekte in het Nieuwe Testament gebruikt wordt, dan moet je eigenlijk niet naar de Statenvertaling kijken, want daar staat heel vaak ketterij of ketterijen. Maar dat is eigenlijk niet de grondbetekenis van het woord dat daar gebruikt wordt. Een sekte hoeft helemaal niet ketters te zijn. Je had in het Jodendom de sekte van de Farizeeën en de sekte van de Sadduceeën. En die Sadduceeën zou je wat meer vrijzinnig kunnen noemen, hoewel ze zichzelf als de ware orthodoxen beschouwden. Maar die Farizeeën die hadden geen concrete ketterijen of dwaalleringen. Een sekte wordt niet zozeer gekenmerkt door dwaalleer, maar veel eer door het feit dat zij een bepaalde partij vormt, een stroming vormt binnen een groter geheel. En in de evangelie, in het boek Handelingen, als dat woord sekte gebruikt wordt, is dat eigenlijk tamelijk neutraal. Er zit nog niet een negatieve klank aan vast. Je had al die verschillende stromingen in het Jodendom. En eigenlijk is dat helemaal vergelijkbaar met vandaag de dag. Ik las ergens het cijfer dat er 42.000 christelijke denominaties op aarde zijn. Dus ga er maar tegen aanstaan. Wat is de ware, wat is de valse kerk en wat zijn de sekten? In zekere zin, als je die ruime definitie van sekte in het Nieuwe Testament bekijkt, dan zijn alle kerkgenootschappen, alle gemeenten sekten. Zonder dat dat iets negatiefs hoeft te betekenen. Het zijn stromingen. In de ene stroming leggen ze grote nadruk op Maria en op de paus. En in de volgende stroming leggen ze heel veel nadruk op het verbond. En in de volgende stroming op de uitverkiezing. En de volgende stroming op de geestesgaven. Allemaal hebben ze zo hun eigen specialisme. Uiteraard, want anders konden ze net zo goed allemaal één kerk zijn. Nog afgezien van het feit dat heel veel kerkscheuringen ook ontstaan zijn door botsingen tussen persoonlijkheden. Dat is natuurlijk heel wat minder fraai. Maar in de ruime definitie van het woord horen wij allemaal tot een of andere sekte. Maar dat is niet de betekenis zoals we die gewoonlijk gebruiken. En zeker ook niet zoals die hier gebruikt wordt. Dan is sekte iets negatiefs. Dan is het een partij binnen het christendom, maar met een paar heel specifieke kenmerken die anderen niet zozeer hebben. Zo'n sekte heeft inderdaad een grote pretentie. Ze noemen zich graag met de naam kerk. Ze hebben heel gemakkelijk het idee, wij zijn eigenlijk het ware. De kerkgeschiedenis is in de ogen van een sekte heel simpel. Voordat hun grote voormannen optraden, was het allemaal duisternis in de kerk. Maar toen heeft God geweldig licht gegeven en toen kwamen deze mannen. En die hebben het ons laten zien hoe het nou werkelijk in elkaar zit. En sindsdien is het allemaal licht. Althans, bij ons, bij de rest is het nog even duister. Een ander kenmerk is dus niet alleen maar die grote mannen van het begin, die zeer vereerd worden. En die eigenlijk eens en voor altijd hebben vastgesteld hoe we de Bijbel moeten lezen. Intussen zit iedereen aan zijn eigen kerkelijke gemeenschap te denken of die daar ook eventueel aan voldoet. En tweede is ook favoriete leerlingen. Ik noemde het net al, want welke gemeenschap heeft dat nu eigenlijk niet? Van die typisch favoriete leerlingen die natuurlijk als de eigenlijke Bijbelse waarheid worden gezien, maar intussen verschillen ze allemaal in deze typisch dingen waarin zij zich onderscheiden van alle anderen. Ik heb zelfs de stelling ontwikkeld, daar mag u straks op schieten als u daar zin in hebt, dat alle leerlingen die je alleen in uw eigen kerk vindt en verder nergens anders, die zijn altijd per definitie fout. Want het is, zoals Efeze 3 zegt, samen met alle heiligen dat wij de waarheid van God leren kennen. Als je dus de waarheid, als zoals hier staat, het zuivere evangelie wil begrijpen, dan moet je juist kijken naar wat al die kerken met elkaar bindt. En zoals dat bijvoorbeeld vastgelegd is in de geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel, die in 381 haar definitieve vorm kreeg. Daar heb je iets wat praktisch alle christenen op aarde met elkaar gemeenschappelijk hebben. Dat is op zichzelf al heel bijzonder. Maar datgene wat wij, wat jullie alleen hebben, en waarin je van alle anderen verschilt, is waarschijnlijk fout. Tenminste, dat is de ontdekking die ik gedaan heb. Zeker als het gaat om zaken die erg uit hun verband worden getrokken en overbenadrukt worden ten koste van een heleboel andere waarheid. Dus sekten zijn altijd eenzijdig, hebben een hoge pretentie, vereren bepaalde mensen die ooit aan het begin van zo'n beweging hebben gestaan. En ja, dan is dat aantal natuurlijk veel kleiner. Dan zal men in het algemeen zeggen, de sekten, dat zijn diegenen die niet horen, hetzij bij de Rooms-Katholieke Kerk, hetzij bij de bekende traditionele protestantse stromingen, Calvinisme, Lutheranisme en Anglicanisme. Dat is ook een manier. Alle anderen zijn dan sekten. Zo was dat in die tijd met de doopsgezinden. Die hoorden niet tot deze stromingen. Waren nogal radicaal. Ik heb het nou niet over die doperse mensen daar in Münster met Jantje van Leiden aan het hoofd. Maar gewoon die zeer vreedzame doopsgezinden die je nog steeds hebt in Nederland. Al zijn ze vandaag wel erg vrijzinnig. Maar dat waren ze in die tijd helemaal niet. Ze waren eigenlijk veel radicaler dan de traditionele protestanten. Maar dat was nou juist misschien ook weer een reden om ze sectarisch te noemen. Want of je een kerk of een secte heet, dat hangt erg af van het standpunt van de anderen. Het is heel makkelijk jezelf tot kerk uit te roepen en alle anderen die daarvan afwijken tot secte te verklaren. Eigenlijk komen die secten er hier met een paar woorden maar vanaf. En verder gaat het hoofdzakelijk tussen de ware en de valse kerk. En zoals ik al zei, voor Guido de Bray was dat heel simpel. De ware kerk, dat was natuurlijk de kerk van de reformatie. En dat was in Nederland heerlijk overzichtelijk. Je had wel wat Lutheranen, maar het was toch vooral de Nederduits gereformeerde kerk. En dan je had de Rooms-Katholieke kerk waaruit ze waren voortgekomen. Je zou zelfs kunnen zeggen, dat is heel belangrijk. Maar ja, ik moet uitkijken dat ik niet te veel zijpaadjes bewandel. De reformatie was niet een afscheiding. Een afscheiding, zoals dat in de 19e eeuw een paar keer gebeurde, dan ga je uit een bepaalde kerk weg om een nieuw kerkgenootschap te stichten. Dat was de reformatie niet. Want die was letterlijk, althans dat was zeker de bedoeling, een hervorming van de bestaande kerk. Zodat men kon zeggen, wij zijn nog steeds de kerk vanuit de tijd van de apostel. Alleen, we hebben die kerk van binnenuit gereformeerd, hervormd. En al die anderen die eruit weglopen, dat zijn sekten. Als dat zo was, dan zouden wij nog één kerk hebben, afgezien van de katholieke kerk. Dan zouden we vandaag de protestantse kerk in Nederland hebben. En al die 12, 13, 14, 15, ligt eraan hoe je rekent, gereformeerde kerkgenootschappen die daarvan afgesplitst zijn, dat zouden dan ook weer per definitie sekten zijn. Dat maakt dit artikel zo moeilijk. Die ware kerk, 15 soorten reformatorisch. En nog eens een keer 150 soorten evangelisch. Die lagen helemaal buiten het gezichtsveld van Guido de Bray. Hij had het dus moeten weten. En in zekere zin zou je kunnen zeggen dat die evangelische beweging, als het om de tijd van de reformatie gaat, veel meer hun wortels vonden in die doopsgezinden. Zoals Menno Simons met name. Dan in die protestantse kerken van toen. In de protestantse kerk, die Nederduits gereformeerde kerk van toen. En die evangelische hebben daarmee dan, ik heb het nou maar niet meer over die vrijzinnige doopsgezinden, maar die evangelische beweging is internationaal veel en veel en veel talrijker dan al die drie protestantse stromingen bij elkaar. Waar moet je vandaag met zo'n artikel? Waar moet je uit kiezen? Toen was het zo heerlijk overzichtelijk. Maar ook toen waren er mensen die als ze dit artikel hadden gelezen zeiden, dat kan al wel wezen. Ik denk aan iemand als Erasmus, maar ik blijf toch mooi katholiek. Dat waren de mensen die wel degelijk precies wilden wat hier stond. De zuivere prediking van het evangelie. Maar die zeiden nou juist bij het concilie van Trente, het zijn die protestanten die allerlei nieuwlichterijen ingevoerd hebben. Die niet overeenstemmen met de oude leer van de kerk. De zuivere bediening van de sacramenten. Het zijn de protestanten, die hebben er 5 afgeschaft. Die hebben het aantal sacramenten van 7 naar 2 teruggebracht. Maar ja, met die tucht, dat was dan inderdaad moeilijker. Vandaag de dag, als we het over de reformatie hebben, eigenlijk kijk daar niet meer over hebben. We hebben het nu over de Lutherse reformatie, de Calvinistische reformatie. We hebben het ook over de Rooms-Katholieke reformatie. Er is in de 16e eeuw een geweldige innerlijke vernieuwingsbeweging gekomen. Mede door Luther en Calvin veroorzaakt. Binnen de Rooms-Katholieke kerk, waardoor die heel sterk veranderd is. De hele problematiek die achter deze vraag ligt, is veel ingewikkelder dan wat we hier hebben. Ik vond het al mooi dat Paul straks aan het begin zei, die ware kerk is hier ook niet. Die ware kerk is nergens. Of hij is op veel meer plaatsen dan u misschien zou denken. Want eigenlijk, eerlijk gezegd, vind ik dit nogal makkelijk. De zuivere prediking van het evangelie, de zuivere bediening van de sacramenten en de handhaving van de tucht. Oh, dan weet ik wel, ik weet niet hoeveel waar je dat toch min of meer van zou kunnen zeggen. Als je tenminste de grenzen niet te streng maakt. Zuivere bediening van het evangelie. Als het om de kern van de zaken gaat, zoals die in die geloofsbelijdenis van Nicea vastliggen, prima. Maar als je daarmee bedoelt dat men ook net zo moet denken over de doop als ik, of net zoals het duizendjarig rijk als ik, of over de profetieën zoals ik, of over de vrouw in het ambt zoals ik, ja, dan is niemand zuiver, behalve ikzelf. Maar als je met zuiver bedoelt, het gaat om de grondslagen van het geloof. Het gaat om de Godheid van Christus, de drie-enige God. Het gaat om het verzoenend werk dat hij op het kruis volbracht heeft. Het gaat om die dingen die het verschil maken tussen zwart en wit, tussen licht en donker, tussen christen zijn of niet christen zijn, tussen behouden worden en verloren gaan. Dan zijn er in Nederland, God dank, talloze plaatsen waar het zuivere evangelie wordt verkondigd. Veel meer zelfs dan vroeger. Sommige mensen denken dat alles alleen maar erger wordt. Je kunt rustig zeggen, rond het jaar 1800 was er in die ene protestantse kerk van Nederland, die in 1816 ging heten, Nederlands Hervormde Kerk, was er bijna geen kansel meer waar nog het zuivere evangelie werd verkondigd. Zozeer had de vrijzinnigheid toegeslagen. Toen hebben we het revij gekregen. We hebben ook de eerste afscheiding gekregen in 1834. Maar toen kwam er een grote verandering en vernieuwing op gang. Terwijl je rustig kunt zeggen dat vandaag de dag honderden kansels in Nederland zijn, of gewone lessenaars, waar het evangelie van Christus wordt verkondigd. Als je tenminste over de essentiële dingen hebt en niet op elke slak zout legt. Wat dat betreft is het beter dan 200 jaar geleden. Maar dan is het ook niet meer één bepaalde kerk. Als je daarna op zoek gaat waar het evangelie nu het zuiverst verkondigd wordt, dan kan alleen als je jezelf tot maatstaf van alle dingen maakt. Het zuiverste is dan wat het meest met mijn opvattingen overeenkomt. Nee, zuiver is dat wat de kern van het evangelie uitmaakt. En daar zijn we het al 1600 jaar geleden over eens geworden. Dat is die beroemde geloofsbelijdenis van Nicea Constantinopel. Maar een zegen dat praktisch alle christenen, zij het dan vaak alleen maar uiterlijk en formeel, maar toch dat ze het daarover eens zijn. En dan die zuivere bediening van de sacramenten. Nou, daar beginnen we al. Hoeveel zijn het er? In de Heidelbergse catechismus staat met veel aplomb, het zijn er twee. Maar er staat nergens in de schrift, het hele woord sacrament komt in de schrift niet voor. En als het er staat, dan staat er niet bij hoeveel het er zijn. Ik zou zeggen, wat van de ziekenzalving. De katholieke kerk kende de ziekenzalving wel, heet heel lang het sacrament der sterven, heet nu gelukkig weer het sacrament voor de zieken, de ziekenzalving. Dat heeft de reformatie zomaar even overboord gegooid. Dus als ik dit criterium aanhoud wat hier vindt, dan zou de reformatorische kerk het ook niet meer zijn. Een gestalte van de ware kerk. Maar zie daar, in heel veel reformatorische kerken heeft men de ziekenzalving weer herontdekt. De katholieke kerk heeft er weer een ziekenzalving van gemaakt en niet een zalving van de stervenden. Men heeft weer geloof in goddelijke genezing. En je ziet het nu in een heleboel reformatorische kerken. Je ziet het in evangelische kerken. Dus ik zou zeggen, er zijn toch minstens drie. Drie sacramenten. Maar bovendien, als we nou ook nog eerst moeten uitmaken of het nou kinderdoop of grote doop is, dan zitten we hier vanavond nog heel laat. En de vraag is, zou je dan niet kunnen zeggen, Guido de Bray, dat jullie wat al te makkelijk die kinderdoop overgenomen hebben uit de Rooms-Katholieke Kerk en dat die doopsgezinnen daarin veel radicaler terug zijn gekeerd naar het woord? In ieder geval zouden we wat dat betreft nog wel eens een balletje kunnen opgooien. Nog wel eens een gesprek over kunnen voeren. Zie je dat het helemaal niet zo simpel is om deze criteria aan te leggen? Die zuivere handhaving van de tucht, ja, daarin kunnen we nog wel wat van elkaar leren. En ook dat is hondsmoeilijk. Er zijn nog altijd kerken waarin ze daarin veel te streng zijn. En heel veel kerken en gemeenten vandaag, waarin men in deze dingen heel laks is geworden. Ik vind het altijd eng om voorbeelden te noemen. Dat laat ik ook maar gewoon zitten. Maar je kunt veel te streng zijn in de handhaving van de tucht. En weet je wat je dan krijgt? Dan krijg je nou juist weer een sekte. Want als je ware kinderen van God, omdat ze niet aan bepaalde criteria voldoen, buitensluit van het avondmaal of zelfs van het kerklidmaatschap, dan maak je de kring kleiner dan het lichaam van Christus. En dat is een van de kenmerken van een sekte. Een sekte maakt de kring kleiner dan die van het lichaam van Christus door eisen te stellen die de schrift niet stelt. En je kunt de kring ook groter maken. Daar is Guido de Bres zich goed van bewust, want hij zegt, luister, als we het hebben over de ware kerk, bedoelen we daar niet mee dat er een kerk op aarde zou bestaan waar alle leden waarachtig wedergeboren mensen zijn. Dat sluit hij uit, want hij zegt, wij bedoelen daarmee niet dat er onder de kerk niet verkeerde mensen gemengd zouden kunnen zijn. Nou inderdaad, wie zou nou in Nederland een gemeente kunnen aanwijzen die uitsluitend uit ware gelovigen bestaat? Of die gemeente moet net begonnen zijn met 4 leden, dan kun je nog enigszins overzicht houden. Maar voor de rest is dat natuurlijk een onmogelijke eis. Wij kunnen de onkruid en de tarwe niet onderscheiden. Wij zijn geen kenners van de hart. Daarmee heeft hij zich ingedekt. Dat is goed. Want er bestaat natuurlijk geen kerk die aan zeer bijbelse kenmerken voldoet, maar die ons die verzekering zou kunnen geven dat alle leden daar werkelijk wedergeboren mensen zijn. Dat kunnen wij hier in deze gemeente niet. En dat kan geen van jullie zeggen over de gemeente waaruit jullie allemaal voortgekomen zijn. Weet u wat? Ik ga aan de ene kant deze eisen een beetje ruimer maken en ik ga ze een beetje strenger maken. Ik ga ze ruimer maken doordat ik zeg, er is niet zoiets als de ware kerk. Althans in de zin van een denominatie die je daarvoor zou kunnen aanwijzen. De ware kerk is het geheel, om even bij Utrecht te blijven, van alle kinderen Gods die in Utrecht zijn. Verstrooid als ze zijn over vele kerken en kringen. En dat is op zichzelf ook nog helemaal niet zo'n ramp. Daar kan nog iets van doorklinken van de rijke geschakeerdheid van Gods kerk op aarde. We zijn allemaal heerlijk verschillende mensen. We doen de dingen graag op verschillende manieren. En dat mag ook allemaal, zolang wij elkaar maar niet verketteren. Ik kom in zeer vele typen van gemeenten en ik zie allemaal hele mooie dingen. En ik zie ook wel eens dingen van, ik denk, nou, ik ben blij dat ik dat niet elke zondag zo hoef mee te maken. Maar je moet dat niet, als je elkaar maar niet verkettert, dan is er niks mis met die gerijke geschakeerdheid. En als je zegt, overal waar de Heer Jezus gepredikt wordt en het werk dat hij heeft volbracht, en als men recht doet aan zijn persoon en daarmee ook aan de leer van de drie eenheid, waar mensen tot geloof komen en opgebouwd worden in het dienen van de Heer Jezus, daar zie ik iets zichtbaar worden van de ware kerk. En dat kan Rooms-Katholiek zijn. Dat is al schokkend voor sommigen. Dat kan reformatorisch zijn. Luthers-Calvinistisch, Anglicaans, evangelisch in alle maten en soorten. Want de waarheid van God, maar ook de kerk, heeft vele, vele kleuren. En dat is ook zo met dat tweede, als het over de sacramenten gaat. Nou, in ieder geval zou ik toch wel graag op een plaats zijn waar ze de doop toepassen. En mij persoonlijk maakt het niet zoveel uit hoe oud die mensen zijn die je doopt, als je maar weet wat die doop zelf betekent. Maar daar gaan we het niet over hebben, want daar hebben we een hele avond voor ingeruimd in deze serie. Waar het avondmaal gevierd wordt en als het kan waar ook de zieken gezalfd worden in de zin van Jacobus 5. Dat is wel heel mooi. En waar ook ruimte is voor de tucht, dat wil zeggen, waar morele criteria worden gehandhaafd. Waar gaan we elkaar kunnen houden, waar je elkaar op mag kan aanspreken. Dus ik ben aan de ene kant heel ruim, want die kenmerken zie ik ongelukkig in Utrecht en in de omgeving op vele, vele plaatsen. Min of meer met menselijke zwakheid gestalte krijgen. Maar tegelijkertijd zou je kunnen afvragen, zijn deze eigenlijk niet een beetje mager? Is dit het nu? Zouden er niet nog meer van te zeggen zijn? Nog niet meer kenmerken? Dan wordt het zuivere woord verkondigd. Maar gebeurt dat in de kracht van de Heilige Geest? En ervaar je dat ook zo als je onder de prediking komt? Ik zou het toch wel mooi vinden in een gemeente te zitten waar je toch minstens één keer de 6 weken echt met je rug tegen de muur werd gezet. Het kan allemaal zeer orthodox zijn, maar het kan daarmee ook heel steriel zijn. Het is de zuivere leer, maar het doet me helemaal niks. Dat noemen we wel eens een dode orthodoxie. Het raakt me niet meer in mijn hart. Dit is nou typisch zo'n artikel waar je wel eens wat meer zou willen horen over de Heilige Geest. En waar het avondmaal een feest is. En niet een plechtstatige rouwmaaltijd waar geen lachje van af kan. Dat is mijn persoonlijke toevoeging. En ik heb nog wel een paar dingen. Want dit kan nog een heel steriele, koude, doodse gemeente zijn. Al zijn ze nog zo zuiver in de leer en in de sacrament. Nee, ik wil een gemeente zien, dat zou ik er de volgende keer bij de revisie tussen willen zetten. Waar de levende kracht van de Heilige Geest zichtbaar en voelbaar wordt. Ik zou erbij willen zetten dat er in zo'n gemeente een enthousiaste aanbidding is. Waar je niet alleen maar komt om te ontvangen, want als je de sacramenten tot je neemt, sacramenten, dan ontvang je. Als je de prediking tot je neemt, dan ontvang je. En de tucht, dat is ook de zorg die we voor elkaar hebben. Dat is allemaal wat ik ontvang. Dit is een kerk waar ik ontvang. Maar ik zou als eerste kenmerk erbij willen zetten, het is een kerk waar ik ook wat kon brengen. Waar ik met een hart vol lofprijzing naartoe ga en waar ik die lofprijzing ook kwijt kan. Waar de dienst niet alleen maar eredienst heet, maar ook eredienst is. Doordat er lofprijzing is en aanbidding. En daar de ruimte voor is. Ik heb vanmorgen, ik moest zelf preken in die gemeente, maar ik heb zo genoten van de aanbidding die daar was. Dat maakt zo ongelooflijk veel verschil. En dan kan het mij in zekere zin niet te lang duren. Ik moest wel weer s'avonds hier terug zijn, dus zo lang kon het ook weer niet duren. Maar het is zo'n ongelooflijk belangrijk onderdeel. Wij denken misschien dat het belangrijker is wat wij ontvangen van de Heer de God dan wat wij brengen. Maar ik weet niet of hij er ook zo over denkt. We lezen in Johannes 4, de Vader zoekt aanbidders. Dat zou ik ook wel mooi vinden hoor. Als ik ging kijken naar een kerk of gemeente, hoe je het noemen wilt, die kenmerken vertoont van de ware kerk. En dat betekent eigenlijk heel simpel werk waar ik het meest Bijbelse gemeente aantref. Een soort gemeente als je ook in het Nieuwe Testament aantreft. Dat zou ik wel erg mooi vinden. Het tweede deel van dit artikel, dat laat ik nu maar zitten, want dat voelt ons veel te ver. Over de kenmerken van de christenen. Dat hebben we andere artikelen besproken, dat moet ik helaas maar laten voor wat het is. Als dat een gemeente is van gelovigen, dan moet je die mensen ook als gelovigen kunnen herkennen door hun levenswandel. Maar nog even over die valse kerk. Want die staat hier van die valse kerk, dat ze aan haar eigen uitspraken en verordeningen meer gezag toekent dan het woord van God. Maar dan denk ik bij mezelf, oh, maar dat is zo'n gevaar voor elk van de gemeenten en kerken waar wij vandaan komen. Er is geen kerk zonder traditie. Behalve weer die kerk van 4 personen die net 2 maanden geleden begonnen is. Maar over 15 jaar hebben die ook tradities. Er bestaat geen kerk zonder tradities. En tradities kunnen een macht worden. Dat zal men nooit toegeven, maar waar de traditie een macht wordt die in feite in de praktijk meer te zeggen heeft dan het woord van God, ook al zal men dat nooit zo toegeven, nou, dat voldoet niet aan de kenmerken van de ware kerk. Of ook waar de geschriften van de grote voormannen, en die heb je net zo goed bij Lutheranen, Calvinisten en Anglikanen, van zo geweldig gezag zijn dat als die het zo gezegd hebben, ja, dan moet het toch wel zo zijn. Luister mensen, overal waar mensen bij elkaar komen en claimen alleen samen te komen bij het licht van Gods woord, dan is het gevaar zo groot dat een stiekem toch wel heel erg belangrijk wordt wat wij zo gewend zijn te doen. En ook wat de grote voorlieden van het verleden ons geleerd hebben dat we zouden moeten doen. Wie zou durven zeggen van ons dat hij of zij volkomen vrij is van de macht van de tradities. Tradities die makkelijk, die in Rome natuurlijk makkelijk overheersten over het woord van God. Maar die in het protestantisme ook kunnen heersen over het woord van God. Schrift en belijdenis. Waarbij in de praktijk de belijdenis soms nog groter gezag dreigt te krijgen dan de schrift zelf, terwijl zelfs de belijdenis altijd weer zal moeten worden nagevorscht of ze werkelijk de schrift naspreekt. Kortom, ik vind het wel erg makkelijk om zo over de valse kerk te spreken, want de kenmerken die ik hier zie, die zijn zo menselijk, dat ik bijna zou zeggen, er is geen kerk of gemeente die daar helemaal van gevrijwaard is. Van dit soort invloeden, waarbij onze uitleggers en onze geschiedenis en onze traditie een plaats innemen die minstens zo sterk is als die van de schrift zelf. Als ik dit artikel lees, dan maakt het mij, ik hoop ook u, een beetje bescheiden. Was het leven maar zo overzichtig, dan kon je tegen iedereen zeggen, jij bent ongehoorzaam. Want jij komt niet samen op de plaatsen waar wij samenkomen. Want dat is, in mijn jeugd dacht ik ook werkelijk in mijn onschuld. Ja, ik was wel onschuldig, ja. In mijn jeugd dacht ik, jongen, als iedereen dan maar eens goed in de Bijbel las, dan kwamen ze allemaal toch vanzelf uit bij de gemeente waartoe ik behoorde. Nou, dan kom je dus geleidelijk aan wel achter dat het leven wat gecompliceerder in elkaar zit. Dus als ik straks ruiterlijk heb gezegd, ik zie in zoveel kerken trekken van die ware kerk, gelukkig, op vele plaatsen in Utrecht en de omgeving, dan zeg ik, en ik zie ook overal, ook bij onszelf, trekken van die valse kerk. Het gevaar van de mens die met zijn inzichten en ideeën gaat heersen over de schrift. Goed, we moeten helaas verder. Ik ga u artikel 30 en 31 voorlezen. De regering van de kerk. Wij geloven dat deze ware kerk geregeerd moet worden in overeenstemming met de geestelijke orde die onze Heere ons in zijn woord geleerd heeft. Namelijk dat er dienaars of herders moeten zijn om het woord van God te prediken en de sacramenten te bedienen. Ook moeten er opzieners en diakenen zijn om met de herders de kerkenraad te vormen en door middel hiervan de ware godsdienst te onderhouden. En er zorg voor te dragen dat de ware leer haar loop heeft, dat ook de overtreders op geestelijke wijze bestraft en in toom gehouden worden, en dat ook de armen en bedroefden geholpen en getroost worden nadat zij nodig hebben. Door middel hiervan zullen alle dingen in de kerk in goede orde geschieden, wanneer personen gekozen worden die getrouw zijn overeenkomstig de regel die de heilige Paulus daarvoor geeft in de brief aan Timotheus. Artikel 31, de roeping van de ambtsdragers van de kerk. Wij geloven dat de dienaren van het woord van God, de ouderlingen en de diakenen tot hun ambt behoren verkozen te worden door wettige verkiezing van de kerk, onder aanroeping van de naam van God en in goede orde zoals het woord van God leert. Daarom moet ieder zich er terdege voor wachten om zich met ongeoorloofde middelen in te dringen. Maar men is verplicht de tijd af te wachten dat men door God geroepen wordt, opdat men getuigenis heeft van zijn roeping om er vast en zeker van te zijn dat deze van de Heere is. En wat de dienaren van het woord betreft, zij hebben op welke plaats zij ook zijn, gelijke macht en gezag, omdat zij allen dienaren zijn van Jezus Christus, de enige algemene bisschop en het enige hoofd van de kerk. Bovendien zeggen wij, opdat de heilige verordening van God niet geschonden wordt of in verachting raakt, dat ieder voor de dienaren van het woord en de ouderlingen van de kerk bijzonder de achting behoort te hebben omwille van het werk dat zij doen en zoveel mogelijk in vrede met hen te leven zonder gemor, twist of tweedracht. Nou, jongen, ik ben wel kritisch vanavond hoor, de andere avonden een stuk minder. Maar dit is ook wel weer kort door de bocht. Hier wordt het presbyteriaanse kerksysteem verdedigd. En er wordt ons eenvoudig verteld dat dat uit de schrift te halen is. Nou, ik zal u zeggen, daar tegenover staat, er is uit de schrift geen enkel kerksysteem te halen. Je hebt in de geschiedenis er drie gehad, heb je nog. Ten eerste het episcopaalse systeem, episcopos, is in het Nederlands verbasterd tot het woord bisschop. Dat is een bisschoppelijk stelsel. Een stelsel met bisschoppen, dat is een trapsgewijs stelsel waarbij aan de top een of andere aartsbisschop of zelfs de paus, de bisschop van Rome, staat. Dat is niet alleen maar de Rooms-Katholieke kerk, maar de Lutherse kerk is ook een bisschoppelijke kerk. De Anglicaanse kerk is ook een bisschoppelijke kerk. Je zou kunnen zeggen, alleen in die tijd, de Neder-Duits gereformeerde kerk, was dat niet. En als hier dus heel gemakkelijk gezegd wordt dat dat systeem uit de Bijbel afkomstig is, ja, dan krijgen daarmee niet alleen de Rooms-Katholieke Kerk een veeg uit de pan, maar ook de Luthersen en de Anglikanen. En zie aan vandaag de dag wat er over bisschoppen gesproken om in te voeren in de PKN. Het zijn toch bijzondere tijden. Maar dat zijn geen bisschoppen zoals die andere drie kerken dat kennen, hoor. Dan laten we daar verder maar niet op ingaan. Het tweede systeem is het presbyteriaanse systeem. Presbyter is in het Nederlands verbasterd tot priester, maar daar heeft het niks mee te maken eigenlijk. Het is verwarrend. Het presbyteriaanse systeem is het systeem dat werkt met ouderlingen. In de 20e eeuw had je een beroemde hervormde theoloog, Oepke Noordmans, die zei: de ouderling is de pion waarmee de paus, waarmee God de paus schaakmat heeft gezet. Zeg ik het nou goed? In ieder geval, nee, Calvijn was het degene. De ouderling is de pion waarmee Calvijn de paus schaakmat heeft gezet. Zo heb ik het goed geciteerd. Daar zit wel wat in. Dat was een geweldige uitvinding. Zijn tijd ver vooruit. Een kerk moet je voorstellen op het platteland, waar 2/3 van de mensen niet eens kon lezen of schrijven. En waar toch de kerkenraad bestaande uit ouderlingen of diakenen, waarbij je nog weer van verschil van mening over kunt hebben of die diakenen ook horen bij de regering van de kerk. Maar in elk geval een raad van ouderlingen die het daarvoor het zeggen hebben. Of ze nou hebben leren lezen en schrijven, doet er niet toe. Zij zijn de baas. En niet de dominee. Predikanten moeten er ook zijn. We horen hier over dienaars en herders. Maar de ouderlingen zijn de baas. Elke zondagochtend krijgt die dominee een hand voordat hij de preekstoel opgaat. En dit is pas een paar jaar geleden dat me doorgedrongen wat daar de bedoeling van is. De bedoeling is, wij ouderlingen zijn hier de baas, maar we geven jou tijdelijk het podium. We houden jou scherp in de gaten. En als jij het goed gedaan hebt, dan krijg je weer een hand. En als je niet goed gedaan hebt, krijg je geen hand. Dat gebeurt 1 keer in 1 miljoen keer dat iemand geen hand krijgt. Maar daarmee is heel duidelijk, die kerkenraad is de baas, niet de dominee. Dat is een vorm van democratie die in de 16e eeuw revolutionair was. Vandaag natuurlijk niet, want niet alleen in de reformatorische kerken heeft men dat systeem. In feite hebben alle evangelische kerken datzelfde systeem. Alleen die vertegenwoordigen nog een derde stroming, dat noemen we het congregationalisme. En dan zijn alle moeilijke woorden voor vanavond voorbij. Dat betekent de autonomie van de plaatselijke gemeente. Want dat presbyteriaanse systeem heeft wel een synode, waarbij je nog weer over de status van die synode van mening kunt verschillen. Maar die synode is toch een vergadering waarin al die vertegenwoordigers van de afzonderlijke gemeenten vertegenwoordigd zijn. En die synode kan in bepaalde vormen, dat hangt van het kerkgenootschap af, ook beslissen over die plaatselijke gemeente. Wat er wel of niet gezongen mag worden en weet ik het allemaal wat voor dingen. En daar moeten die congregationalisten niks van hebben. Het idee dat er buiten de eigen gemeente ergens mensen zouden zijn die zouden kunnen beslissen over wat in onze gemeente hier gebeurt, nee. Dat is dus de grote zelfstandigheid van de plaatselijke gemeente. Nou, als je naar die drie systemen kijkt, dan zal ik u vertellen, voor alle drie is wat te zeggen vanuit de Bijbel, maar van geen van de drie kun je zeggen, dit is nou het systeem dat de Bijbel leert. Wie dat denkt, die is een beetje naïef of hij is onkundig, of allebei. De Bijbel kent het begrip bisschop, oftewel het heet opziener in onze vertalingen. Alleen je krijgt de indruk dat opzieners en oudste toch min of meer hetzelfde is. Maar je kunt ook aanwijzingen vinden in de brief aan Timotheus dat die ene opziener boven de oudste staat. Je kunt er alles in lezen wat je wilt. Weet u wat ik veel meer denk? Dat die drie systemen veel eer de verschillende tijden in de kerkgeschiedenis weerspiegelen. In het begin van de kerk was het zo begrijpelijk dat er opzieners waren, zeg dus bisschoppen, die regeerden over hele regio's. Mensen waren allemaal net bekeerd en ze konden niet lezen of schrijven. In de tijd van de reformatie is al zo'n ongelooflijk nieuwe tijd ontstaan, waarin je een systeem als het presbyterianisme überhaupt kon invoeren. En vandaag de dag zijn de mensen zo mondig dat je ziet het gros van de mensen, behalve in die traditionele kerken waar men aan die oude systemen vasthoudt, het gros van de christenen, wel een congregationalistisch systeem, plaatselijke gemeenten die zelfstandig zijn. Wat is het meest bijbels? Foute vraag. Voor alle drie is wat te zeggen. Ik vind het juist veel mooier dat de Bijbel ons daarin niet strakke regels geeft. De Bijbel is niet een soort kerkorde waaruit je dat allemaal kan afleiden. En daarom is het dan een beetje gevaarlijk om hier te zeggen, ja, als je de Bijbel daarin volgt, dan komt er dit of dat uit. Nee, als je de Bijbel daarin volgt, dan is er helemaal geen plek voor die ene bedienaar van het woord. In de tijd dat hij ook zo ongeveer de enige was in de hele gemeente die doorgeleerd had, kun je dat heel goed begrijpen. Vandaag, dat lijkt me ook weer iets leuks om op te schieten straks, van uw kant uit gezien. Vandaag denk ik dat er in heel veel kerken en kringen mensen in de zaal zitten die niet de voorganger van die gemeente zijn, maar minstens zo goed het woord zouden kunnen bedienen als die voorganger zelf. Dat hoort bij onze mondige tijd. Het hoort bij de tijd dat mensen heel veel studeren in het woord van God, veel meer dan vroeger. In een ideale situatie dan weliswaar, want zoveel wordt dan ook weer niet gestudeerd. Maar in ieder geval, waar heel veel mensen net zo goed dat zouden kunnen doen. Net zo goed als die vanzelfsprekend is dat degene die met het woord dient ook een leider van de gemeente zou moeten zijn. Dat zijn twee verschillende dingen. Leider is één ding. Het woord bedienen is een ander ding. En je voelt dat ergens ook hier in deze artikelen. Dit is een weergave van de situatie zoals die bezig was te groeien in die reformatorische kerken. Maar het valt Guido de Bret niet mee om daar nou bijbelplaatsen bij te leggen. Eén ding is zeker. Er moet regering zijn. Het moet thuis duidelijk zijn wie de baas is. Het moet op je werk duidelijk zijn wie de baas is. Het moet op school duidelijk zijn wie de baas is. En dat moet het in de gemeente ook zijn. Dat is de kernwaarheid waar het hier om gaat. En eigenlijk hoe je dat gestalte geeft maakt niet zoveel uit, als er plaatselijk maar heel duidelijk is wie het bestuur uitmaakt. En in dat opzicht komen reformatorische gemeenten en evangelische gemeenten heel sterk met elkaar natuurlijk overeen. Want ze hebben allemaal een oudste raad. De een noemt dat oudsten en de ander noemt dat ouderlingen, maar het is allemaal hetzelfde. Je kunt er nog verschil van mening over hebben hoe je eraan komt. Hier staat gewoon in artikel 31 verkiezing. Er worden wel mooie praktische dingen bij gezegd trouwens. Hoe je daaraan komt en dat niemand zich op de voorgrond moet dringen. Dat het geen ellebogenwerk moet zijn. En dat als ze er eenmaal zijn, je ze ook moet respecteren. En dat je je aan hen ondergeschikt moet maken. En dat je dat doen moet zonder te morren. Want anders kan je net zo goed geen oudste hebben als alles wat die oudsten beslissen weer meteen ter discussie gesteld kan worden. Nee, als ze er zijn, en daar vertrouw je op, daarvoor kies je ze. Daar vertrouw je op dat de beste mensen zijn die beschikbaar zijn. Misschien zijn er nog betere, maar die zijn niet beschikbaar. Maar die beschikbaar zijn, dit zijn de beste mensen. Die kunnen het doen. En die moeten het doen. En daar moeten we ons onderschikken. Dan moet je al hele goede argumenten hebben om te zeggen, dit gaat helemaal verkeerd. Dat is de kern. En die kern is natuurlijk ongelooflijk waardevol. Er is geen enkel samenlevingsverband dat God heeft ingesteld. Of dat mensen hebben ingesteld, maar dat toch deel is van de geschiedenis zoals God dat gestuurd heeft. Of je nou huwelijk en gezin hebt, of scholen, of bedrijven, of verenigingen. En ook gemeenten en kerken die zonder gezag verhoudingen zouden kunnen. Hoe je eraan komt, de Bijbel vertelt het ons niet. Ja, behalve, zoals in Handelingen 14, dat de apostelen overal oudsten aanstelden. Alleen we hebben geen apostelen meer, dus dat wordt wat lastig. En sommige gemeenten hebben dat opgelost door apostelen aan te stellen. En dan kun je die ook weer de oudste laten aanstellen. Maar het is ingewikkeld. Weet u, ook hiervoor geldt. Het kan op zoveel manieren, want uiteindelijk hangt het er toch vanaf wat voor soort mensen het zijn. Als je een goede geestvervulde pastoor hebt, die als enige het voor het zeggen heeft, ja, niet helemaal, maar toch, in een gemeente kan dat beter werken dan wanneer je een oudste raad hebt waarvan je afvraagt, of een kerkenraad, hoe je het noemen wil, of er wel één is die ooit wel eens de vervulling van de Heilige Geest heeft gekend. Je kunt de mooiste structuren hebben, of het nou episcopaals of presbyteriaans of congregationalistisch is, de mooiste structuren hebben. Maar als daar niet de mannen of eventueel de vrouwen zitten op de goede plek, die door God zijn aangewezen, en als ze niet zich weten, zelf weten te buigen voor het woord van God, als ze zelf niet leven uit afhankelijkheid van de Heer, dan wordt het sowieso altijd niks. In Handelingen 20 zegt Paulus tegen die oudste van Efeze, dat zij door de Heilige Geest over de kudde gesteld waren. Nou, als je nou een aanwijzing vindt hoe je wilt, hoe je aan een kerkenraad moet komen, dan zeg ik, hier heb je er een. Je moet met z'n allen het idee hebben, wij kunnen ons vergissen in mensen en het is moeilijk om wij kunnen niet in de harten kijken, maar één ding is zeker, het moeten mensen zijn waar je het gevoel hebt, die zijn door de Heilige Geest daar neergezet. Met vallen en opstaan, ze hebben hun gebreken en tekortkomingen, ze kunnen ook niet alles, daarom heb je er altijd meer dan één nodig. Het liefst eigenlijk een heel stelletje, want dan houden ze elkaar in evenwicht. Maar het allerbelangrijkste is dat je het gevoel hebt niet dat ze nou zulke natuurlijke talenten om te besturen hebben. Dat is wel handig, mooi meegenomen. Maar vooral mannen, eventueel vrouwen, als je dat zo bijbels vindt, om te leven vanuit de afhankelijkheid van de Heere God en geleid door de kracht van de Heilige Geest. Nou, weet u, als ik nou alles samenvat wat we nou overdacht hebben vanavond, is dat eigenlijk de sleutel van alles. Je kunt het nog zo mooi regelen. Je kunt nog zulke prachtige criteria opstellen over wat de ware kerk is, of op bescheidener wat voor gemeente, tenminste aan de kenmerken van een ware kerk voldoet. Maar als de Heilige Geest er niet in komt, dan kun je een dode, kale orthodoxie hebben, zonder enig pit en energie en leven en kracht, daar helemaal niks van uitgaat. Maar waar die mensen tenminste bij elkaar zitten met het idee, maar wij zijn toch wel heel waar kerk. En als het een hele kromme structuur is, maar de Heilige Geest, dat is dan jammer, maar als de Heilige Geest erin komt, dan gebruik aan. Af en toe kom je in Nederland zo'n pastoor tegen, ik weet niet, je krijgt de indruk dat er niet zoveel zijn, maar die volle kerken trekken. En als je gaat luisteren naar die mensen, dan zeg je, het is geen wonder. Hier proef ik het werk van de Heilige Geest. Het is een kerk waar ik een hoop aanmerkingen op heb, maar wie ben ik? Het is een kerk met een kerkelijke structuur, waar ik ook nogal veel aanmerkingen op heb. Daar zou ik niet onder willen zitten, zo'n trapsgewijze hiërarchie, waar van bovenuit alles wordt bepaald. Maar, deze man brengt het woord van God. Er zijn wel eens theologische dingen van, ik denk, dat is niet helemaal in de haak. Ik kom ze niet veel tegen hoor, maar ze zijn er. Ze zijn er. Ik heb het voorbeeld wel eens gebruikt, in Brazilië was 20, 30 jaar geleden meer dan 90% van alle mensen katholiek. Men rekent erop dat in het midden van deze eeuw meer dan de helft van de bevolking van Brazilië protestant zal zijn. Behalve de charismatische katholieken, die verliezen geen leden. Die leven uit de kracht van de Heilige Geest. Kun je ook wel allerlei aanmerkingen op maken, maar ze leven uit de kracht van de Heilige Geest. Dat zijn levende gemeenten, waar het groeit en bloeit, en die verliezen hun mensen niet. Want wat de mensen zoeken is niet protestantisme. Wat de mensen zoeken is leven. Leven uit God. Ze zoeken het evangelie. Niet vastgelegd op zuivere criteria. Met een theologische maatlat. Maar waar het woord levend en krachtig is. Dat is waar het om gaat. En dan kun je een heleboel van die criteria verder laten voor wat ze zijn. Niet dat ze niet nuttig zijn. Ze zijn nuttig om over mee te hanteren. Maar uiteindelijk komt het toch op aan. Of in een gemeente, niet 1 of 2 of 5 of 10. Niet alleen maar die gemeente, die kerkenraad of die ouderlingenraad. Maar dat zo'n gemeente leeft bij de Here, bij zijn woord, in de kracht van de Heilige Geest. Een levende, aanbiddende, lerende gemeente. Nou, dat is zo'n beetje de samenvatting. Dus wat dat betreft, vanavond ben ik kritischer dan op andere avonden. Dit is wel erg 16e eeuw. Daar kunnen wij het vandaag zo niet meer mee doen. Als het voor ons gaat om een gemeente die zoveel mogelijk lijkt op de Bijbelse gemeente, dan zullen er meer en vooral andere dingen gezegd moeten worden. En weet u wat zo mooi is? Daar mogen jullie nu allemaal op schieten. Kijk, dat kan bij jullie in de kerk misschien niet, maar hier kan dat wel. Maar dit was ook geen preek, heeft Paul gezegd. Dit was een lezing.